Wij lezen vanavond uit 1 Johannes 5, vanaf het derde vers tot aan het slot. Ik lees uit de Telos-vertaling 1 Johannes 5, vanaf vers 3. Want dit is de liefde van God, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Wie is het nu die de wereld overwint, dan wie gelooft dat Jezus is de Zoon van God? Deze is het die gekomen is door water en bloed, Jezus Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en door het bloed. En de Geest is het die getuigt, omdat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen, de Geest en het water en het bloed, en deze drie zijn eenstemmig. Als wij het getuigenis van de mensen aannemen, het getuigenis van God is groter. Want dit is het getuigenis van God dat hij getuigd heeft over zijn Zoon. Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet heeft geloofd in het getuigenis dat God heeft getuigd over zijn Zoon. En dit is het getuigenis, dat God ons eeuwig leven heeft gegeven. En dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, opdat u weet dat u eeuwig leven hebt. U die in de naam van de Zoon van God gelooft. En dit is de vrijmoedigheid die wij jegens hem hebben, dat als wij iets bidden naar zijn wil, hij ons hoort. En als wij weten dat hij ons hoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij de beden hebben die wij van hem hebben gebeden. Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, dan zal hij bidden en hij zal hem het leven geven, hun die niet tot de dood zondigen. Er is zonde tot de dood. Daarvoor zeg ik niet dat hij zal vragen. Alle ongerechtigheid is zonde en er is zonde niet tot de dood. Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt, maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten dat wij uit God zijn en de hele wereld in het boze ligt. En wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand gegeven heeft opdat wij de waarachtige kennen. En wij zijn in de waarachtige, in zijn Zoon, Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Kinderen, wacht u voor de afgoden. Tot zover lezen wij het woord van God. Ik heb mij de vorige maal al verontschuldigd voor het feit dat wij zo midden in een gedeelte moeten ophouden. Als je de brief netjes in een aantal delen verdeelt, dan kan dat zo uitkomen. Dus we proberen even de draad weer op te pakken. In de slotverzen van hoofdstuk 4 en de eerste verzen van hoofdstuk 5 gaat het om een heel belangrijk kenmerk van de gelovige, van een mens die innerlijk vernieuwd is, die het eeuwige leven heeft ontvangen. En dat kenmerk is dat als je God lief hebt, dan moet je ook de broeders lief hebben. Broeders betekent altijd broeders en zusters. Je liefde tot God blijkt niet daaruit dat je daarvan betuigt of zelfs dat je allerlei dingen voor God doet, maar blijkt in de eerste plaats heel nuchter daaruit dat je de kinderen van God lief hebt. En dat is te meten, dat is te zien, dat is te voelen of iemand genegenheid heeft en ook praktisch die aan de dag legt voor zijn medebroeders en zusters. Als je lief hebt, ben je uit God. Als je uit God bent, heb je lief. Want God is liefde, en zijn liefde is in onze harten uitgestort. Nu zitten daarbij allerlei addertjes onder het gras. Ik heb wel eens een predikant voor de radio vele jaren geleden horen zeggen: alle liefde is uit God. Niet helemaal een predikant van mijn stijl, dat zeg ik er bij voorbaat bij. Alle liefde is uit God, dus liefde bijvoorbeeld. Ik weet niet meer of hij dat voorbeeld gebruikt. Stel je voor dat je ineens liefde opvat voor je buurvrouw. En dat de liefde voor je vrouw tanende is. Wel nu, alle liefde is uit God, want God is liefde. Dus ook die liefde is zuiver en mooi en goed. Elke vorm van liefde, als die maar echt gemeend is, is oké. Daarom is het zo heilzaam dat Johannes hier achter zet, in vers 2. Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God lief hebben. Dat wil zeggen of het echte liefde is, zoals God het bedoeld heeft, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden doen. Want dit is de liefde van God, dat wij zijn geboden bewaren. We hebben dat al eerder gezien, ook in hoofdstuk 2, dat liefde en gehoorzaamheid de twee grote kenmerken zijn van een kind van God. Er zijn er nogal meer in deze brief, ook dat je de Heilige Geest ontvangen hebt, ook dat je niet zondigt, dat komt nog wel terug. Maar deze twee zijn erg fundamenteel. Want God is liefde, daarbij hoort dat wij lief hebben als wij het God zijn. En God is licht en daarbij hoort dat wij zelf transparant zijn. En dat we geen dingen doen die het licht niet kunnen verdragen. Dat is hetzelfde als God gehoorzamen. God gehoorzamen niet vanwege een wet van bovenaf, maar vanuit een innerlijke nieuwe wet. De wet van Christus die in onze leden is. Waardoor wij het verlangen hebben om de dingen van God te doen. Gehoorzaamheid en liefde horen bij elkaar. En liefde jegens je buurvrouw, met wie je niet getrouwd bent, is een ongehoorzame liefde. Het mag een echte liefde zijn, maar het is een liefde die niet past bij de gehoorzaamheid waaraan je een kind van God kunt herkennen. De meesten van u begrijpen dat zo wel. Maar het is goed om ook te begrijpen waarom dat soort redeneringen die we wel eens horen, drogredeneringen zijn. Het gaat er niet alleen maar om of we echte liefde voor iets of iemand voelen, maar of dat een liefde is binnen het kader van zijn geboden. En hier staat zo mooi bij waar ik het al eerder over gehad heb, zijn geboden zijn niet zwaar. En dat is niet omdat die geboden op zichzelf zo makkelijk zijn, ze zijn eigenlijk voor de natuurlijke mens loeizwaar. Onmogelijk om te houden. Ze zijn niet zwaar voor hen die het nieuwe leven uit God ontvangen hebben. Het leven vanuit de kracht van de Heilige Geest. Dat moet je er altijd bij zeggen, want het nieuwe leven in zichzelf heeft geen kracht. Dat is de kracht van de Heilige Geest. Maar die is er alleen voor hen die dat nieuwe leven hebben. Dan zijn zijn geboden niet zwaar. Maar Johannes is daar heel nuchter in. Ware liefde wordt genormeerd, om het nou chic uit te drukken, genormeerd door de geboden van de Heer Jezus. En binnen die geboden speelt de liefde zich af en alles wat daarbuiten is, is ongehoorzaamheid en past niet bij het kind van God. En daarom staat ook zo mooi achter: al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Want dit soort dingen zijn de kenmerken van de wereld. We weten de wereld in de eerste Johannesbrief, en trouwens ook in het algemeen in het Johannesevangelie, is het systeem van zonde en Satan. Soms is het de mensenwereld, al zo lief heeft God de wereld gehad, dan is het eenvoudig de mensenwereld. Maar heel vaak is het dat wat we ook in 1 Johannes 2 vonden, de wereld is heel dat apparaat dat alles doortrekt in deze samenleving. Dat apparaat van zonde, van ongerechtigheid, van satanische, demonische invloeden. De boze wordt hij in deze brief genoemd. Niet de samenleving als zodanig is verwerpelijk, maar dat systeem van zonde en dood en Satan, dat alles doortrekt. En christenleven begint niet alleen maar met een zaligmakend geloof en dan is verder alles wel in orde. Er is een geloof dat de wereld overwint. We zagen dat al bij de jongelingen in hoofdstuk 2, die hadden nog dat probleem. Ze hadden de boze verslagen. Althans, ze hadden bepaalde overwinningen tegenover hem geboekt, maar ze zaten nog met dat probleem van de wereld. Daar waren ze nog lang niet vanaf. En hier wordt het heel algemeen tot ons allemaal gezegd: er is een geloof dat de wereld, dat deze boze beginselen overwint. En als je dat vergelijkt met die liefde en die gehoorzaamheid gehoord waar we het net over hadden, dan geeft dat aan wat in deze wereld is. En dat is valse liefde en dat is ongehoorzaamheid, rebellie. De ware liefde die uit God is en die genormeerd wordt door de geboden van Christus, overwint door ons geloof de valse liefde en de ongehoorzaamheid, de rebellie die er is in deze wereld. En wat is dat voor een geloof? Wie is het nu die de wereld overwint dan wie gelooft dat Jezus is de Zoon van God? Als u dat eens even vergelijkt met wat we in vers 1 vonden, ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, die is uit God geboren. Geloven dat Jezus de Christus is, is voldoende om iemand een wedergeboren mens te noemen. Voor sommigen moet er heel wat water door de IJssel stromen voordat je hem een wedergeboren mag noemen. Maar Johannes is er heel simpel in. Als een Jood die helemaal in het Jodendom is opgegroeid tot dit geweldige inzicht komt, Jezus is de Christus, dat wil zeggen is de Messias, dan is dat een wonder van God. Dat kan alleen de Heilige Geest in zijn hart bewerkt hebben. Maar ik zou niet graag willen zeggen dat dat een geloof is dat de wereld overwint. Je hebt geloof in maten en soorten. Jezus is de Christus, dat is genoeg om deel aan hem te krijgen. Maar om de wereld te overwinnen is er meer nodig. Jezus is de Zoon van God. Ik ben wel Messias beleidende Joden tegengekomen die erkennen dat Jezus de Messias is, maar die moeite hebben met de gedachte dat hij de Zoon van God is. En al helemaal dat de Zoon gelijkwaardig is met de Vader. Vader, Zoon, Heilige Geest, die drie eenheid, hebben ze grote moeite mee. Niet allemaal, lang niet allemaal gelukkig, maar sommigen wel. Maar als je gelooft dat Jezus is de Zoon van God, dan is dat een geloof dat een geloof je in verbinding brengt met heel de goddelijke wereld. Vader, Zoon, Heilige Geest, waarvan we in hoofdstuk 1 lazen dat dit het geloof is, gemeenschap met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus, en daardoor ook met alle kinderen van God. Dat gaat veel verder dan het geloof dat Jezus de Christus is. Als je dat gelooft, ben je mijn broeder en moet ik je lief hebben. Maar als je gelooft dat Jezus is de Zoon van God, en niet alleen maar als een technisch verstandelijk geloof, maar een geloof dat jouw hart in vuur en vlam gezet heeft voor Jezus als de Zoon van God, dan leef jij in een andere wereld. En hoe meer je in die andere wereld leeft, die goddelijke wereld, die wereld van de drie ene God, hoe meer je in jouw eigen leven alles overwint wat te maken heeft met zonde en met Satan. Met valse liefde, met ongehoorzaamheid, met rebellie. Johannes knoopt daarbij aan met een paar heel merkwaardige woorden. Hij zegt van de Zoon van God dat hij gekomen is door water en bloed. Er zijn een paar punten in dit hoofdstuk, meer dan in vorige, waar uitermate veel discussie over geweest is. Maar dit is het eerste daarvan. Wat betekent het dat Jezus is gekomen door water en bloed? Ik zal u niet vermoeien met de 4, 5 belangrijkste theorieën die daarover zijn geuit. Calvijn dacht aan de 2 sacramenten. Het water is dan de doop en het bloed verwijst naar de avondmaalsviering. Dat past naar mijn bescheiden mening totaal niet in deze samenhang. Daar gaat het helemaal niet over. Anderen denken dat het hier verwijst naar het leven van de Heer Jezus. Dat begon met het water, namelijk toen hij gedoopt werd. Daar begon zijn openbare bediening. En het eindigde met Golgotha, wat zijn aardse zichtbare loopbaan betrof. Dat is, daarvan spreekt het bloed. Ik denk veel eer aan dat wat er gebeurde toen de Heer Jezus aan het kruis hing en gestorven was. En toen daar een Romeinse soldaat kwam die een speer stak in zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit. Het is dezelfde Johannes die ons dat beschrijft in Johannes 19. Het is niet helemaal hetzelfde hier. Hier gaat het om 3 getuigen waarvan we goed moeten begrijpen wat ze nu eigenlijk getuigen. Dan snappen we ook beter wat die 3 dingen zijn. Getuigen betekent hier zoveel als het vaste bewijs leveren van. Er is namelijk iets heel wonderbaarlijks in deze wereld. Er is niet alleen vergeving van zonden. Er is zoiets als het eeuwige leven. Gemeenschap met de Vader en de Zoon. Mensen, schepselen hier op aarde, die zijn ingevoerd in de gemeenschap met goddelijke personen. Je zou het uit jezelf nooit hebben durven zeggen als Johannes daar niet zo van getuigd had. Maar om deze wereld, om zo te zeggen, binnen te komen, om daar deel aan te krijgen, dat zal direct blijken uit vers 10, 11 en 12, maar eerst moeten we naar 6 tot en met 9. Om daar deel aan te krijgen, heb je te maken met deze drie dingen. Water, bloed en geest. En hij zegt dat dan nog eens en dan zet hij de geest voorop. Drie zijn er die getuigen, de geest, het water en het bloed. Even tussendoor, dan vergeet ik het niet. Degenen die de Statenvertaling lezen, die zullen tot hun schrik gezien hebben dat ik een paar regels oversla, maar dat is niet zo, want die staan niet in alle moderne vertalingen, in geen enkele. Toen de NBG-vertaling verscheen in 1951, heeft de Gereformeerde Bijbelstichting daar verschrikkelijk tegen gefulmineerd, alsof die Bijbelvertalers erop uit waren om alle christelijke waarheden de ware nek om te draaien. En het weglaten van dit vers was daar een bewijs voor. Want in de Statenvertaling staan deze woorden ertussen. Drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde. En dan gaat de tekst weer verder. Het probleem is dat alle oude handschriften deze woorden niet hebben. In de tijd dat de Statenvertaling gemaakt werd, waren er praktisch alleen maar jonge handschriften. Vandaar dat moderne vertalingen, die al dat handschriften getuigenis in aanmerking nemen, deze woorden weglaten. En om je eerlijk te zeggen, het zijn prachtige woorden, er staat niks verkeerds in, tegendeel. Maar ze passen ook niet erg in de context. Ze zijn daaruit overdreven vroomheid tussengezet door latere overschrijvers. En toen eenmaal iemand dat gedaan had, hebben alle volgenden dat ook overgenomen. Nou, dat zeg ik ervan en verder zeg ik er niks over. Want het gaat om de drie getuigen die wel in deze tekst thuis horen. Water, bloed, geest. De moeilijkste van de drie is misschien het water. Water is dat wat reinigt. Zeker in samenhang met het bloed. En wat is het dat reinigt? In Efeze 5 vers 26 lezen we dat Heer Jezus ons reinigt door de wassing met het water van het woord. Hij zegt ook in Johannes 15 vers 3, gij zijt al rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Het woord van God is als een bad. Wij ondergaan het door de kracht van de Heilige Geest. Het ontdekt ons aan onze zonden, het houdt ons een spiegel voor, waarin we de besmetting van de zonde kunnen zien. Dat is ontzettend belangrijk. Geen mens krijgt deel aan de goddelijke wereld die nog nooit ontdekt is aan zijn eigen zondigheid. Dat is wat het water doet, dat doet het woord van God, niets anders doet dat. De geest doet het, maar dan met behulp van het woord van God. Maar als het water van het woord ons op die manier onze zonde zou voorhouden, kan dat water alleen ons geen verzoening schenken. Daarvoor is het bloed van de Heer Jezus Christus nodig. Dat is de tweede grote voorwaarde. We hebben niet alleen het water nodig dat ons reinigt naar onszelf toe, doordat we zien wat we verkeerd hebben gedaan in het woord, wordt dat beschreven, doordat we het belijden en wegdoen. Maar dat is voor God niet genoeg. God heeft het bloed nodig als de grondslag, op grond waarvan hij ons daadwerkelijk ook die vergeving kan schenken. Het is het water dat ons reinigt naar onszelf toe, maar het is het bloed dat ons reinigt naar God toe. Beide zijn nodig. Als alleen het bloed was, was het ook te weinig. Want dan zou het bloed zijn dat ons zou kunnen verzoenen. Maar het water van het woord zou ontbreken om ons aan die zonden te ontdekken en ons tot belijdenis te brengen. Dus het is het water en het bloed. Niet alleen het water, maar het is het water en het bloed. En de geest is het die getuigt. Want hoe zouden wij begrijpen wat het water doet zonder de Heilige Geest? Hoe zou het water zelfs dat effect op ons kunnen hebben zonder de Heilige Geest? Hoe zou het bloed aan ons geheiligd kunnen worden zonder de Heilige Geest? En hoe zouden we verstaan wat het bloed aan ons doet zonder de Heilige Geest? Die drie samen. Elk mens die deel heeft aan de goddelijke wereld, aan de wereld van de gemeenschap met de drie ene God, is daar gekomen door het water, door het bloed en door de geest. De geest staat hier zelfs voorop als de herhaling plaatsvindt in vers 8. De geest en het water en het bloed, want het is door de geest dat wij ook het water en het bloed verstaan. En die drie zijn eenstemmig. Ze zijn volkomen harmonieus. Er zijn vele stemmen in deze wereld die ons anders vertellen. Die ons vertellen dat verzoening door het bloed ouderwets is. Daar kan een moderne mens niets meer mee. Volgens mij heeft de natuurlijke mens er nog nooit iets mee gekund. Dat is helemaal niets nieuws. En men probeert een weg te vinden om met God in aanraking te komen zonder het water, het bloed en de geest. En Johannes zegt hier, als wij het getuigenis van de mensen aannemen, het getuigenis van God is groter. Principieel worden we opgeroepen te luisteren naar onze leraren en tegelijkertijd alles wat welk mens dan ook zegt, in zoverre te wantrouwen dat we altijd bedenken dat het gebrekkige mensen spreken die aan het woord zijn. En dat is op dit moment dat u luistert ook het geval. Alle getuigenis van mensen kan alleen voor ons waarde hebben, niet op grond van iemands status, academische titels of ambt, maar uitsluitend door te toetsen aan het woord van God in de kracht van de Heilige Geest. Misschien is dat wel de meest belangrijke ontdekking van de Reformatie. Belangrijker nog dan de rechtvaardiging door geloof alleen. Deze ontdekking, de persoonlijke verantwoordelijkheid tegenover God, de duurzame verplichting om niets aan te nemen van mensen, tenzij het ons bevestigd is door het woord en de geest. De geest, het water en het bloed. Het getuigenis van God dat hij getuigd heeft, dat is groter. Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zichzelf. Het zijn niet alleen maar drie objectieve getuigen van buitenaf. Je wordt hier herinnerd aan Romeinen 8, de geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dat is dat innerlijke getuigenis. Er is een uitwendig getuigenis, de geest, het water en het bloed. Er is ook een inwendig getuigenis. Het is de geest van de geest God in ons die bevestigt dat wij kinderen van God zijn. Wie God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. God spreekt en je gelooft het niet. Daarmee verklaar je God liegt. Omdat hij niet heeft geloofd, staat er in het getuigenis dat God heeft getuigd over zijn Zoon. Ik moet daarbij iets zeggen. En dat is, ik had het over zonden en daaraan ontdekt worden en het bloed dat ons reinigt. Het is boeiend dat al dat soort dingen hier eigenlijk helemaal niet staan. Ze zijn wel verondersteld, maar ze worden niet genoemd. Er wordt hier niet over zonden gesproken. Er wordt hier niet gesproken over belijdenis. Er wordt hier niet gesproken over vergeving. Het onderwerp van de apostel is altijd de Zoon van God. Christus zelf. Langs een omweg vertelt hij ons heel beknopt hoe een mens deel krijgt aan die wereld waartoe Christus behoort, waarvan hij het middelpunt is. En hij duidt het alleen maar met die drie trefwoorden aan. Geest, water en bloed. Wij moeten het uitleggen. Maar denk erom, het is waar, God getuigt van ons dat we zondaren zijn. Het is waar, God getuigt van ons dat er maar één weg van het heil is door het bloed van Christus. Maar we kunnen te veel gefixeerd raken op wat er met ons moet gebeuren om deel te krijgen aan die wereld en dat we te weinig Christus zelf in het middelpunt plaatsen. Er is een evangelieprediking waarin het te veel gaat over de zondaar en te weinig over God, te weinig over Christus. In zijn brief aan Timotheus gebruikt Paulus dat prachtige woord, het evangelie van de heerlijkheid van de gelukzalige God. In het evangelie staat niet de arme zondaar en dienstbehoeften centraal. In het evangelie staat de gelukzalige God centraal. Ik zou bijna zeggen met dienstbehoeften. Dienstverlangen naar gemeenschap met de mens. We kunnen zo gefixeerd zijn op alles wat nodig is om in gemeenschap met God te komen, dat je aan die gemeenschap zelf bijna niet meer toekomt. En dat vind je in reformatorische en in evangelische kring. Het gaat altijd dan om een heel elementair evangelie die heel sterk vanuit de zondaar gedacht is. Waardoor je al heel blij bent als mensen zover komen dat ze mogen geloven in de vergeving der zonden. En je vergeet dan dat dat allemaal alleen maar middel is. Slechts een opstapje tot het eigenlijke. Wat Paulus noemt, en ik vind dat heel toepasselijk hier, het evangelie van de heerlijkheid van de gelukzalige God. Alles wat met de zondaar gebeurt is alleen maar middel en nooit doel. De vergeving van de zonden is niet het doel. Genade voor arme zondaars is niet het doel. Dat is alleen maar middel. En het klinkt misschien wat afzwakkend, alleen maar ik zet er nog eens een extra streep onder. Het is alleen maar het middel om tot het eigenlijke doel te komen. Gemeenschap met de Vader en de Zoon. En zowel in Revo-kringen als in evangelische kringen horen we dat te weinig. Omdat men zo gefixeerd is op de behoefte van de zondaar. Wat God getuigt hier is niet over onze zondigheid, hoewel het volkomen waar is. Maar Johannes heeft een veel hoger en nobeler doel voor oog. God getuigt over zijn Zoon en hij nodigt ons uit om met die Zoon gemeenschap te krijgen. Hij nodigt ons uit in zijn wereld. En daarbij zijn er blokkades en die moeten worden weggedaan. Maar Johannes is daar kort over. Hij zegt, dat weten jullie al uit de evangelie, dat weet je al van Paulus. Kom nou eens een stap verder. Ga nou eens je horizon verruimen en zie nou eens waarvoor dat allemaal dient. Het gaat om leven. Niet alleen maar het leven van een arme zondaar die opgewekt is uit de dood waarin hij van nature ligt in zijn misdaden en overtredingen. Dit is leven dat een naam heeft. Het is het leven van de Zoon van God. Hij is ons leven. God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. En ik benadruk nog eens, eeuwig leven is niet alleen maar altijd voor het leven. Eeuwig leven, daarin is het woord eeuwig kwalitatief bedoeld, niet kwantitatief. Het gaat niet om de lengte van leven, maar om de hoedanigheid van dat leven. Het is het leven van het Vaderhuis. Het is het leven van de drie-enige God. Aan het eind van dit hoofdstuk lezen we, Christus zelf is dat leven. Hij maakt voor ons heel dat eeuwige leven uit. Het is gemeenschap met de Vader en de Zoon. Zoals we dat in hoofdstuk 1 al direct aan het begin in vers 3 en 4 gevonden hebben. Wie de Zoon heeft, die heeft dat leven. En wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Er is hier een rachscherpe scheidslijn, niet tussen wedergeborenen en onwedergeborenen. Want dat zagen we in het eerste vers van dit hoofdstuk. Er zijn wedergeborenen die zo'n minimale kennis van het heil van God hebben, dat ze aan deze grote dingen helemaal niet toekomen. Dat wil niet zeggen dat ze verloren gaan. Maar ze kennen hun eigen zegeningen niet. Ze zijn wedergeboren en toch arm. Daarom zegt Johannes, het is zo belangrijk dat jullie het eeuwige leven leren kennen. U weet misschien wel hoe het evangelie van Johannes bijna eindigt. Het is heel boeiend om dat te leggen naast vers 13. Het evangelie eindigt ongeveer op deze manier. Dat is in hoofdstuk 20 vers 31, dus er komt nog wel een heel stuk achteraan. Het is als het ware het eerste slot, zoals men dat wel noemt, van het Johannesevangelie. En in hoofdstuk 20 vers 1 en vers 30 zegt Johannes, deze dingen, deze tekenen van Jezus, zijn geschreven opdat u gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat u gelovend het leven hebt in zijn naam. Nou, dat is nou een echt evangelie. Daarom is het ook het evangelie van Johannes. Dit is blijde boodschap. Dit hele evangelie is geschreven opdat jullie tot geloof komen. En dat geloof heeft een object, een voorwerp. Dat is Jezus. Jezus is de Christus, de Zoon van God. Die beide titels van 1 Johannes 5, hier naast elkaar. Jezus is de Christus, de Zoon van God. Als je dit allemaal leest en je neemt het ter harte en je neemt het op in je ziel, dan ben je iemand die het eeuwige leven heeft. Je zou kunnen zeggen dat evangelie voor Johannes is voor zondaren opdat ze het leven vinden. Maar de brief van Johannes, 1 Johannes 5 vers 13, daar staat bijna hetzelfde. Maar het is net anders. Deze dingen heb ik u geschreven opdat u weet dat u eeuwig leven hebt. U die in de naam van de Zoon van God gelooft. Ziet u het verschil? Als ik het iets ruimer zeg, dan begrijpt u het misschien gemakkelijker. U hebt het eeuwige leven, vanaf het moment dat u tot geloof komt. Maar al deze dingen heb ik u geschreven, opdat u weet wat u bezit. Opdat u uw rijkdommen kent. Opdat u overziet wat u ontvangen hebt. Dat het tot u mag doordringen. Dat u zoveel rijker bent geworden, dan alleen vergeving van zonden. Het gaat erom dat u begrijpt wat het inhoudt dat u het eeuwige leven hebt. En ik heb eerder gezegd, ook in deze serie, Het eeuwige leven is een van de minst bekende onderwerpen. Zowel in reformatorische als in evangelische kringen. Daarom noem ik wel eens spelenderwijs Johannes 3, vers 16, de minst bekende tekst in de Bijbel. Want iedereen kent die tekst uit zijn hoofd, opdat er ieder die geloof eeuwig leven heeft. Maar als je vraagt, wat houdt dat dan in? Wat heb je dan ontvangen? Dan staan heel veel christenen met de mond vol tanden. Ze lezen alsof daar staat dat je vergeving van zonde hebt ontvangen, dat je straks naar de hemel gaat. Maar er staat, je hebt het eeuwige leven. Wat heb je dan? Nou, Johannes schrijft, ik schrijf jullie deze hele brief, opdat jullie weten wat het is eeuwig leven te hebben, als je in de naam van de Zoon van God gelooft. Het evangelie van Johannes is evangelie voor zondaren. Dit is onderwijs, dit is catechismus. Deze brief is onderwijs voor gelovigen, opdat ze weten hoe rijk ze zijn. Want als ze dat niet weten, dan leven ze als arme gelovigen, terwijl ze zo rijk zijn. En wat is de consequentie als je het eeuwige leven hebt? Vrijmoedigheid. Om het heel simpel te zeggen, je kunt aan iemands gebeden, als iemand hardop bidt, ik weet wel, dat is niet helemaal maatstaf voor hoe iemand zachtjes voor zichzelf bidt, maar als iemand hardop bidt, dan hoor je al hoe vrijmoedig hij is met God. Heel veel mensen durven voor hun gebeden niet anders dan de naam, de oud-testamentische naam van God te gebruiken. Heere. En dat is een goede aanspreektitel, maar het past niet bij uw betrekking tot de Heere God. Het is hetzelfde, ik bedoel het heel eerbiedig hoor. Het is hetzelfde als meneer zeggen tegen je eigen vader. Wat is de vrijmoedigheid die we ontvangen hebben in Johannes 16, waar de Heer Jezus zegt, zie de Vader zelf heeft u lief. Jullie hoeven zelfs niet meer mij te passeren als tussenstation. Jullie kunnen rechtstreeks tot de Vader gaan. Je hebt de vrije toegang tot de Vader. Jullie hebben zelfs mijn bemiddeling niet nodig. Jullie zijn kinderen van de Vader. Zeker, we zijn het in en door hem. Maar we zijn kinderen van de Vader met vrije toegang tot de troon. Nee, niet tot de troon. Want de troon betekent weer troonzaal, rechter op de troon, onderdanen die komen. De troon betekent een koning met of rechter met onderdanen. Maar wie komt tot de Vader, die denkt niet aan een troon. Gemeenschap hebben met de Vader en in die situatie bidden, daar komt geen troon aan te pas. Dit is de vrijmoedigheid die wij jegens hem hebben. Dat als wij iets bidden naar zijn wil, hij ons hoort. Horen betekent niet alleen maar dat hij aanhoort wat wij zeggen. Als wij bidden naar zijn wil, dan zullen we ontvangen wat we gebeden hebben. Dat staat er ook achter. Als wij weten dat hij ons hoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij de beden hebben die wij van hem hebben gebeden. Dan weet je dat je gebeden verhoord worden. Natuurlijk, je kunt je achter die drie woordjes verschuilen naar zijn wil en daar zoveel strepen onder zetten, dat het in de praktijk toch weer niks van terecht komt, want wie zijn wij arme mensen dat we zouden weten wat de wil van God is? Wel, ik denk als we dicht genoeg bij de Vader en de Zoon zouden leven in de kracht van de Heilige Geest, dan zijn deze woorden niet overtollig, maar dan zijn ze zo'n vanzelfsprekendheid. Dan zouden wij de gedachten van God zo leren kennen, daarvoor hebben we de Geest ook ontvangen. De Geest onderzoekt de diepte Gods. Dat is de Geest die in ons woont. De Geest die in ons woont kent het hart van God. Door die Geest leren wij de gedachten van God zo kennen dat naar zijn wil niet een keiharde voorwaarde is met koeien van letters geschreven om het ons maar in te peperen, maar is bijna vanzelfsprekendheid. Hier geen afstandelijkheid. Met zo'n diep besef van Gods soevereiniteit dat we de dingen wel bij hem bekendmaken, maar dat God toch doet wat hij zelf wil en besloten heeft van voor de grondlegging der wereld. Of de dingen niet doet, omdat hij doet, hij ze anders besloten heeft voor de grondlegging der wereld. Dit is de vertrouwelijkheid van het kind met de vader. Omdat hij het eeuwige leven heeft. Als je de zoon ontvangen hebt als jouw leven, dan is zijn vader jouw vader. Denk erom, dit is niet God als vader in een vage zin zoals God de schepper van zijn volk is. Soms zegt Israël in het Oude Testament ook vader, maar dat is heel iets anders. Daar is God de schepper van zijn volk. Wij kennen de vader als de vader van de eeuwige zoon. Eeuwige vader van de eeuwige zoon. Toen de Heer Jezus was opgestaan, zei hij, ik vaar op naar mijn vader en uw vader. Dat wil zeggen, die nu ook jullie vader is. Als wij God aanspreken als vader, is dat niet in vage zin omdat hij onze schepper is. Maar dan spreken wij hem aan omdat hij de vader is van de eeuwige zoon. En ik zeg het nog eens, als zijn zoon mijn leven geworden is, dan is zijn vader mijn vader geworden. En hoe vrijmoediger je bent, zie hoe praktisch dit is. Hoe vrijmoediger je bent in je omgang met de vader, des te meer voldoe je aan wat vers 13 zegt. Weten dat je het eeuwige leven hebt. Weet je het echt? Meet het dan maar af aan de vrijmoedigheid waarmee je tot de vader komt. En de overtuiging die je hebt dat je zo eigen bent met de vader, dat je de beden hebt die je van hem bidt. Dat je zo eigen bent ook met zijn wil, dat jouw gebeden in die geestelijke groei steeds meer gaan lijken op zijn wil. En verschuil u er niet achter dat dat zo hoog en ver verheven is dat een mens daar nooit aan toekomt. Want als je dat zegt, klinkt dat vroom. Maar ten diepste is het een miskennen van wat de Heilige Geest in ons doet. Die ons in deze gemeenschap met mensen, de Vader en de Zoon, wil oefenen. En ons deze vrijmoedigheid wil schenken. Het mooie is, die vrijmoedigheid is niet alleen maar met betrekking tot onszelf, maar ook ten opzichte van anderen. Nu komen we tot een ander fundamenteel probleem in de uitleg. En dat is in vers 16 en 17. Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood. En even verder, er is zonde tot de dood. Over wat voor dood gaat het hier? Ik ga u nou niet vermoeien met allerlei uitleggingen. Maar ruwweg zijn er twee benaderingen. Het gaat hier of om de eeuwige dood. Dan betekent zonde tot een dood die zonde waardoor een mens voor eeuwig verloren gaat. Ik denk dat dat niet zo goed past. Want het gaat hier om een gelovige die bidt voor zijn broeder. Van broeders veronderstellen we niet dat ze verloren kunnen gaan. Maar broeders kunnen helaas, en dus wij zelf ook, wel zondigen tot de dood. Het zou aardig zijn om me nu te vragen of u gelooft dat u Ananias en Safira in de hemel zult terugzien. Dat antwoord zou veel zeggen over de vooronderstellingen waarmee u ook dit vers zou lezen. Ik hou er rekening mee dat Ananias en Safira echte wedergeborenen waren. Maar de leugen die zij verkochten om zich mooier voor te doen dan ze waren, was als de eerste kras op uw spiksplinter nieuwe auto. Dat is de ergste kras van allemaal. Dit was de eerste kras op de jonge gemeente. Dit was een zonde tot de dood. In 1 Korinthe 5 horen we ook over een zonde tot de dood. En dan gaat het dus over de fysieke dood, niet over de eeuwige dood. In 1 Korinthe 5 lezen we over een ontuchtige van wie Paulus zegt dat hij wat hem betrof, maar dat betrof hem niet, want de gemeente moest oordelen. Wat hem betrof, zou hij die persoon overgeven aan de Satan. Opdat zijn vlees, het vlees van die vleesman, verdorven zou worden. Dus dat hij een erge ziekte zou krijgen. Waaraan hij ook zou overlijden. Maar dan staat er achterop dat zijn geest behouden wordt in de dag van Christus. Een derde voorbeeld vind je in Jacobus 5. Waar we lezen dat een ernstig zieke de oudste van de gemeente roept opdat ze hem zouden zalven. En dan staat erbij, als hij gezondigd heeft, dan moet hij dat belijden en wegdoen. En daar wordt dus verondersteld dat niet altijd ziekte een gevolg is van de zonde, maar dat kan het geval zijn. Dat moet onderzocht worden door die oudste. Daar hebt u een voorbeeld dat zonde tot ziekte kan leiden. Een zo ernstige ziekte dat de oudsten geroepen moeten worden. Een ziekte die bedreigend is voor het leven van de betrokken. Er is zonde tot de dood. Een zonde waarbij God iemand die zo verschrikkelijk misdaan heeft, niet langer in zijn getuigenis op aarde kan handhaven. Zonder dat dat iets zegt over iemands eeuwige behoudenis. Een voorbeeld dat niet helemaal dit dekt, maar dat wel kan helpen om het te begrijpen is wat we een paar maal gehoord hebben uit Amerika, dat een ter dood veroordeelde in de gevangenis tot geloof kwam. Daar was geen twijfel over, het was een echt geloof. En dan kwamen er altijd verzoeken van lieve broeders en zusters of deze persoon alsnog de doodstraf zou mogen ontlopen. En dat gebeurt natuurlijk niet. Want als dat wel zou gebeuren, dan zouden alle ter dood veroordeelden in Amerika prompt tot geloof komen. Dat begrijpt u wel. Dus het kan ook alleen al om die reden niet, maar het is ook niet goed. Ik geloof niet dat ik vrijmoedigheid zou hebben om mee te vragen in die petitie of zo iemand de doodstraf mag mogen ontlopen. Want zo iemand heeft een zonde tot de dood gedaan. Als een echte christen om in een of andere vlaag van verstandsverbijstering een moord pleegt en hij krijgt daarvoor een erge straf, zou ik niet willen, en ik zou niet willen dat dat met mij gebeurde, dat strafvermindering werd bepleit omdat ik een gelovige zou zijn. Er is zonde tot de dood. Er is een zonde waardoor iemand niet op aarde gehandhaafd kan blijven. En hier wordt van een gelovige verondersteld dat hij geestelijk inzicht heeft wat er aan de hand is. En als iemand de dood verdiend heeft, dat kan dus doodstraf zijn, maar het kan ook zijn een dodelijke ziekte, dan moet je dat onderscheiden. Wij claimen niet dat alle zieken genezen. Sommige zieken, let wel, sommigen met een dikke streep eronder, hebben een ziekte tot de dood. Als gevolg van hun eigen leefwijze. Denk om sommigen, dat geldt lang niet altijd, anders gaan we generaliseren, dat zou helemaal verkeerd zijn. En het kan zijn dat het Gods wil is dat zo iemand overlijdt. En dan moet je weten wat je moet bidden. Wij bidden vaak dom en ondoordacht vanuit ons goede hart. Maar niet omdat we op het niveau zijn van Gods eigen gedachten en gevoelens. Als je weet wat je voor jezelf moet bidden, weet dan ook wat je voor je broeder moet bidden. We bidden niet altijd om genezing, we bidden soms ook om stervensgenade. We bidden niet altijd dat iemand van de dood gevrijwaard blijft, we bidden soms ook voor iemand dat hij stervensgenade mag ontvangen. Maar er is wijsheid voor nodig. Er is zonde tot de dood, daarvoor zeg ik niet dat hij zal vragen. Alle ongerechtigheid is zonde. Maar niet alle zonde leidt meteen tot de dood. Wie van ons zou dan nog leven? Maar er is ook zoiets als zonde tot de dood. Nu zegt Paulus, Johannes daar onmiddellijk achteraan, wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt. Maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. Wij zijn die uitdrukking al verschillende keren tegengekomen in verschillende contexten met elke keer wat andere bewoordingen, maar het komt toch elke keer een beetje op hetzelfde neer. En laat me nog heel kort mogen zeggen, want ik denk dat dit betekent. Het betekent niet dat een gelovige nooit meer zondigt. Het betekent zeker niet dat je een arme zondaar blijft tot aan je dood en dat je dus als christen een excuus zou hebben voor je zonde. Een christen heeft voor zijn zonde nooit excuus. Want en het nieuwe leven is in hem en de Heilige Geest is in hem. Dus hij kan zich er nooit achter verschuilen, ik ben nou eenmaal een arme zondaar. Nooit. Maar het omgekeerde is ook waar. We vonden dat al in 1 Johannes 1. Als iemand zegt, ik heb geen zonde, dan ligt hij, zegt Johannes. We hebben allemaal nog die zondige natuur in ons. We hoeven daar niet aan toe te geven, dankzij de kracht van de Heilige Geest, maar we doen het wel eens. En dan hebben we gelukkig een voorspraak bij de Vader, zei hij in het begin van hoofdstuk 2. En dat is maar goed ook. Maar het nieuwe in ons, dat nieuwe leven, die nieuwe mens, die zondigt niet. Het is de zondige natuur in ons die ons tot zonde kan brengen. Maar het is nooit de schuld van die nieuwe natuur. Dat leven dat in ons... Johannes spreekt niet in termen van nieuwe natuur, dat hoort meer bij Paulus. Maar ik zeg het om het te verduidelijken. Johannes heeft het over dat eeuwige leven in ons. Dat goddelijke leven in ons, dat kan niet zondig. Het behoort tot een andere wereld. Dat is een ander terrein. Er loopt hier zo'n scherpe scheidslijn tussen die twee terreinen van het goddelijke leven, waarin een christen als het goed is door de kracht van Gods geest zich beweegt, en dat andersoortige leven waar de zonde heel normaal is. In de praktijk zitten we vaak op die grens. We horen tot die goddelijke wereld en toch doen we soms de dingen die thuis horen in de wereld. Maar Johannes stelt het hier heel zwart-wit, zoals hij dat steeds in deze brief doet. Daar is de goddelijke wereld. Daar kan de zonde zelfs niet binnendringen. Ook niet in het leven van een gelovige. En daar is aan de andere kant die boze wereld van zonde en Satan. Zoals hij het hier zegt, wij bewaren onszelf en de boze heeft geen vat op ons. En dan moeten wij er elke keer bij denken, als je leeft vanuit het nieuwe leven in de kracht van de Heilige Geest. En dan staat er, wij weten, trouwens let eens op al dat keren dat hier staat, wij weten. Dit eindigt deze brief mee, met alle dingen die wij weten. En als u het nog niet weet, dan behoort u het te weten. We hebben het al gezien in vers 13. Opdat u weet dat u eeuwig leven hebt. We hebben twee keer gevonden in vers 15. Als wij weten dat hij ons hoort, dat we ook bidden, dan weten wij dat wij de beden hebben die wij van hem hebben gebeden. En nu zien we het in vers 18. Wij weten dat ieder die uit God geboren is niet zondigt. Maar wie uit God geboren is bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. En dan opnieuw, wij weten dat wij uit God zijn en de hele wereld in het boze ligt. Je kunt eventueel ook vertalen in de boze ligt. Dan is het een naam voor de Satan. Zwart-wit, duisternis, licht, haat, liefde, dood, leven. Je mag de kracht van het woord van God nooit wegnemen of verzwakken door onze praktijk erbij te halen. En we zijn constant geneigd dat te doen. We zeggen, ik begrijp zo'n tekst niet, want ik ervaar in mijn eigen leven enzovoort. Nee, je moet het omgekeerd doen. Ga uit van wat het woord van God zegt. Geloof het. Ken de kracht die hij ons gegeven heeft om vanuit dit woord te leven. En trek jezelf op naar het niveau van waar het woord ons plaatst. In plaats van omgekeerd te doen, de uitleg van het woord naar beneden te trekken, zodat het past bij onze ervaring. Dat is het woord van zijn kracht beroven. Wij weten dat wij daar zijn en daar is de wereld. Wij weten dat wij behoren bij die wereld van het Vaderhuis, ook al zijn we daar nog niet fysiek. Wij horen Vader en bij de Zonen, bij de Heilige Geest. En daar is de wereld, de boze wereld. De wereld die in het boze ligt, of in de boze ligt. Daar is het rijk van Satan. Daar is het rijk van Christus. Wij zijn overgebracht vanuit de duisternis in Gods wonderbaar licht, zegt 1 Petrus 2. Wij zijn overgebracht uit de duisternis in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde, zegt Kolosse 1. Er loopt een rachscherpe grens tussen die twee rijken. En het feit dat u en ik ons soms op dat grensgebied tussen die twee rijken ophouden, en dat misschien maar al te vaak doen, alsof we van twee walletjes willen eten, dat mag nooit worden gebruikt om de kracht van dit woord weg te nemen. De Bijbel is niet geschreven om ons te verexcuseren voor onze praktijk, maar stelt ons de beginselen van God voor opdat wij onze praktijk daaraan aanpassen. En wie zegt, maar dat kunnen wij niet, die heeft gelijk en die heeft ongelijk. We kunnen dat van onszelf niet. Daarom is het zo belangrijk dat ook dit hoofdstuk spreekt over de kracht van de Heilige Geest. Dit is het nieuwe leven. Dit is het nieuwe leven dat met Pasen aan het licht getreden is. Maar een ware christen beleeft Pasen en Pinkster op één dag. Wij kunnen niet het leven van Pasen praktisch verwerkelijken zonder de geest die met Pinkster is uitgestort. Zonder te leven vanuit die kracht. Daarom zei de Heer Jezus na Pasen ook, jullie moeten blijven wachten. Verroer je niet. Jullie zijn wedergeboren, jullie hebben vergeving van zonde. Jullie kennen nu het hele evangelie en toch wachten. Geen beweging. Zo in Lucas 24, blijf in de stad totdat jullie bekleed worden met kracht uit de hoogte. Handelingen 1, blijf hier en jullie zullen kracht ontvangen. En jullie zullen mijn getuigen, wanneer de geest over jullie komt. En jullie zullen mijn getuigen zijn. Groot probleem onder ons christen is niet alleen maar dat we niet weten wat het eeuwige leven is, maar ook dat we de kracht van de Heilige Geest niet kennen. En die twee dingen hangen nauw met elkaar samen. Wij weten, staat er voor de derde keer, of voor de laatste keer in dit hoofdstuk, maar de derde keer in deze vers aan het eind. Wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand gegeven heeft opdat wij de waarachtige kennen. In Lucas 24 staat zo mooi als de Heer Jezus spreekt met zijn discipelen na zijn opstanding. Hij opende hun verstand. Paulus spreekt over een verlicht verstand, over een verduisterd verstand bij de natuurlijke mens in Efeze 4 en over een verlicht verstand, verlichte ogen van je hart in Efeze 1. Dit heeft niets te maken met intelligentie, dit heeft te maken met een verlicht gemoed, met de innerlijke ogen van je hart. Daardoor ontvang je inzicht. Wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand, het inzicht gegeven hebben, opdat wij de waarachtige kennen. Wij zijn in de waarachtige in zijn Zoon Jezus Christus. Hier moet je heel precies lezen. Er staat, wij zijn in de waarachtige in zijn Zoon Jezus Christus. Dus de waarachtige is in de eerste instantie God de Vader. De Heer Jezus is gekomen opdat wij de waarachtige kennen, dat is de Vader. En opdat wij in de waarachtige zouden zijn, dat is de Zoon. De twee zijn niet los verkrijgbaar. Je hoort wel eens christenen zeggen, nou ja, met de Unitariërs en de Joden en de moslims hebben we tenminste één ding gemeen. Nou, de moslims praten niet over God als vader. Maar met de anderen wel, dat we tenminste allemaal God als vader erkennen. Het slaat echt nergens op. God de Vader, ik zei het straks al, is niet simpelweg te scheppen. De waarachtige kennen is God kennen in zijn diepste hoedanigheid als vader. Dit is het eeuwige leven, zegt Johannes 17 vers 3, dat zij u kennen, de enige waarachtige God. Hoe kennen? Zoals de Zoon hem kende als de Vader. En Jezus Christus die gij gezonden hebt, hoe Jezus Christus leren kennen. Zoals de Vader hem kende als de Zoon. Een christen kent de waarachtige, dat is God de Vader. En hij is in de waarachtige, dat is God de Zoon. Je zou niet kunnen zeggen, wij zijn in de Vader. Dat komt te dicht bij Godheid voor onszelf. Maar je mag wel zeggen, wij zijn in hem, de mens, Jezus Christus, die tegelijkertijd de Zoon van de Vader is. Degene die ons het hart van de Vader heeft doen kennen. Wij zijn in Christus. Dit komt dicht bij wat Paulus voortdurend zegt over het in Christus zijn. Wij zijn in de waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God. Hij is niet zomaar de gezant van de Vader. Hij is niet een bijzonder mens die de titel Zoon van God heeft verworven. En als zodanig in deze wereld is gekomen. Menige Jood zou nog wel bereid zijn, en misschien en menige moslim zeker, om Jezus als een heel bijzondere profeet te beschouwen. Een heel bijzondere, misschien wel unieke gezant van God. Die je in die zin van het woord als beeldspraak Zoon van God zou kunnen noemen. Maar geen Unitariër, dus dat is iemand die de drie-eenheid loogt. Geen Jood, geen orthodoxe Jood of liberale Jood. En geen moslim zal ooit van Jezus Christus zeggen, deze is de waarachtige God. Niet alleen maar Zoon van God. Deze is de waarachtige God. En ook hoe merkwaardig, deze is het eeuwige leven. Dit is de top van alles wat ons over het eeuwige leven wordt verteld. Eeuwige leven is kennen, Johannes 17. Eeuwige leven is gemeenschap, zegt 1 Johannes 1. Is relatie, is betrekking. Maar hier wordt tenslotte gezegd, het is een persoon. Zoals de Heer Jezus het in Johannes 11 zegt, ik ben de opstanding en het leven. Alles wat dat eeuwige leven inhoudt, we hebben het in hem. Het is gemeenschap met de Vader en met zijn Zoon. Door de kracht van de Heilige Geest. Maar we hebben het doordat wij in hem, in Jezus Christus, in de Zoon zijn. Deze is de waarachtige God in het eeuwige leven. In zekere zin zou ik zeggen, ach, had de brief hier maar kunnen eindigen. Dit is toch een prachtig slot voor een brief. Als iemand van ons zo'n brief zou ontwerpen en je zou dan helemaal aan het einde nog dit zinnetje schrijven, kinderen, wacht u voor de afgoden, zouden we zeggen, nou nee, nee. De uitgever stuurt dat terug en die zegt, kom, maak een wat positiever slot. Je kunt toch niet, nadat je zulke schitterende dingen hebt gezegd, die zo'n prachtig slot zijn, nog komen met zo'n zinnetje. Kinderen, hoed u voor de afgoden. We hebben het ermee te doen, lieve mensen, zo staat het er. Het is net alsof alles wat in deze brief ons wordt voorgehouden, al het mooie, al het heerlijke, in het ene nuchtere zinnetje ons nog eens op het hart gebonden wordt. Want wat doen de afgoden? Of dat nou de afgoden zijn die we vereren met beelden van hout en steen, goud en zilver, of dat dat figuurlijke afgoden zijn. De afgoden zijn alle dingen die de plaats van Jezus in ons leven innemen. Dat is de makkelijkste definitie die ik u definitie kan geven. Een afgod is datgene wat de Heer Jezus enigszins aan de kant schuift en zijn plaats inneemt. En dat maakt het hele evangelie te gronden. Kinderen, wacht u voor de afgoden. Hoed u voor alles wat hem berooft van de eerste plaats. Hoed u voor alles wat het zicht belemmert op hem die de waarachtige God en het eeuwige leven is. Hoed u voor alles wat u terugbrengt in de ban van die wereld die in het boze ligt. of in de boze. Want de afgoden zijn niets anders dan de demonische machten. Achter al die beelden. De demonische machten. Hoed u ervoor dat u zouden terugtrekken naar die wereld toe. En dat uw geestelijk leven te gronde zou gaan. Kinderen, wacht u voor de afgoden. Laat het zicht op hem die de waarachtige God en het eeuwige leven is. Onbelemmerd blijven. God zegene zijn woord. Laten we samen danken en bidden. Vader van onze Heer Jezus Christus, u bent onze Vader geworden door hem. Hij is ons leven geworden. Het is ongelooflijk groot en rijk. En daardoor bent u de Vader van de Zoon, ook mijn Vader, onze Vader geworden. Daarom hebben we vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom. Niet alleen maar tot de troon van de genade, niet alleen maar tot de troonzaal. Maar zoals de bruid van in het hooglied zegt, hij heeft mij gebracht in de binnenste vertrekken. Waar de familie thuis hoort. De privéwoningen van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Maar waar ook plaats is voor allen die kinderen van de Vader zijn. Doordat de Zoon hun leven is geworden. En die daar thuis zijn. En zich daar ook thuis voelen. Het is daar voor hen niet vreemd en onwennig. Alsof ze zo gauw mogelijk weer zouden willen om daar weg te kunnen. Hoe zouden we ons onwennig kunnen voelen bij u, Vader? U bent onze Vader. En de Heer Jezus heeft het ons gezegd. U hebt ons zelf lief. U hebt uw liefde voor ons bewezen door de gave van uw Zoon. Maar u bewijst ook uw liefde elke dag. Omdat u er bent in onze levens als een realiteit. Als die God met wie we gemeenschap mogen hebben. De gemeenschap met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En daarbuiten is de wereld die in het boze of in de boze ligt. En Vader, we belijden het voor u dat we ons te gemakkelijk soms ophouden in dat grensgebied. Het is ons goed om bij u te zijn en af en toe is het ons ook goed om een voet over de grens te zetten in dat bereik van de boze. En we weten dat dat tot grote schade is van ons geestelijk leven. We weten wat we onszelf ermee aandoen. We weten hoe we onszelf daardoor weer vatbaar maken voor de zonde en toch doen we het. Daarom, Vader, bidden we u samen, nu we Pasen vlak achter de rug hebben, om de geest van Pinksteren. Want het leven van Pasen kan pas in ons tot bloei komen, tot ontplooiing, als die geest van Pinksteren in ons woont en onze levens en onze harten vervult. Ons sterk maakt naar u toe. Dank u dat we ons aan u mogen toevertrouwen. Dank u voor wat u ons in dit seizoen hebt laten zien uit deze moeilijke maar kostbare brieven uit het Nieuwe Testament. We hebben maar een tipje van de sluier kunnen oplichten van alle schatten die hier verborgen liggen. Help ons om het tot harte te nemen, Vader. We leven in een cultuur die zo gekenmerkt is door de bediening van Paulus. En we zijn zo dankbaar en gelukkig met die bediening. Maar deze bediening van Johannes is schromelijk verwaarloosd. Help ons om te begrijpen wat hij ons wil zeggen. Het zijn al die dingen die boven de bediening van Paulus uitgaan. Die ons verder brengen dan dat. Heer, help ons om dat te verstaan wat het is. Gemeenschap met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Leid ons door uw geest. Ook als we van hier gaan en in de maanden die voor ons liggen, dat we in deze context elkaar een tijd lang niet zien. Zegen ons, bewaar ons in alle dingen naar lichaam, ziel en geest. En als de Heer Jezus nog niet gekomen is, wil ons weer opnieuw bij elkaar brengen in het najaar voor een totaal ander onderwerp. Terwijl het toch allemaal nog steeds gaat over u, over het heil, over het leven. We danken u voor alles wat u bent. Voor alles wat u geeft en gegeven hebt. U komt alle eer en alle lof toe. nu en tot in eeuwigheid. Amen.